Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ik zal een korte samenvatting geven in het Nederlands van de vrijdagpreek. We hebben nu een islamitisch jaar achter onze rug. Het nieuwe islamitische jaar in de Hijri jaartelling is aangebroken. En het is natuurlijk aan ons om dan ook ten eerste terug te kijken naar dat jaar, hoe wij dat jaar hebben besteed, wat we daarin hebben gedaan en of we daarin betere daden hebben verricht en betere mensen zijn geworden dan het jaar daar weer voor. En het is aan ons natuurlijk om dus continu te streven om goede daden en betere daden te verrichten. Anderzijds is het een moment om weer stil te staan bij de islamitische geschiedenis en waar deze Hijri-jaartelling voor staat, wat het representeert. Het is natuurlijk zonder meer de hijra van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die het als moment genomen is voor de islamitische jaartelling. Deze grootste gebeurtenis in de islamitische geschiedenis is natuurlijk iets wat memorabel is en moet blijven onder de moslims. Wij dienen dit verhaal keer op keer aan onszelf te herhalen en aan onze medemoslims te herhalen, opdat zij de leerstellingen uit deze hijra kunnen halen. En dat wij een jaar voorbij hebben laten gaan, betekent dat er weer een jaar van ons af is gegaan. Wij zijn in principe niets meer en niets minder dan een samenraping van tijd. Is er een deel van die tijd verstreken, dan is er een deel van ons verstreken. En besef dat goed. En hoe oud of hoe jong je ook bent, weet dat de engel des doods jou op een bepaald moment zal pakken, wanneer hem de opdracht gegeven is om jouw ziel te nemen. Of je nu jong bent of oud. En als je oud bent, weet dan dat je al dichtbij de ontmoeting met je Heer bent. En bereid je daar dan ook op voor. En weet dat de daden beoordeeld worden zoals ze eindigen. Dus zorg dat je je leven goed eindigt. En nogmaals een boodschap aan de jongeren natuurlijk. Je weet niet wanneer jouw leven eindigt. Dus vul hem in met goedheid en gehoorzaamheid en vroomheid richting Allah subhanahu wa ta'ala. Want jij weet niet wanneer jouw ziel genomen wordt. Je leeftijd is daar geen garantie voor. Ons leven is als een schrift. Daarin wordt alles vastgelegd wat we doen. En uiteindelijk is die ook te lezen op de dag des oordeels. Dus besef wat jij in je schrift invult. De Hijri-jaartelling begint, zoals ik zei, bij de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toen hij Mekka verjaagd werd en de opdracht van Allah subhanahu wa ta'ala kreeg om Mekka te verlaten naar Medina toe. En hij verliet de stadsgrenzen van Mekka, keek hij achterom en hij zei tegen Mekka, tegen de stad, jij bent de meest geliefde plaats van mij. Was het niet dat ik moet vertrekken, dan had ik het niet gedaan. Dus we leren hieruit dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam datgene waarvan hij hield, verliet omwille van Allah. En dit is een leerstelling die wij in ons leven zelf kunnen implementeren. Soms is het zo dat je een bepaald iets ontzettend lief hebt. Je bezittingen of je werk of je kinderen, noem het maar op. Maar soms is het nodig om een opoffering te doen om je geloof te behouden. En dan is het aan jou op dat moment als test waar je voor kiest. Voor je wereldse bezittingen of voor je geloof. En hier heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam weer een uitmuntend voorbeeld gegeven voor ons om op te volgen. Hij verliet datgene waarvan hij hield, namelijk Mekka, ten behoud van het geloof, om het geloof te beschermen en te behouden. En dat is een opoffering die wij ook in ons leven zo nu en dan zouden moeten doen. Ook waren er metgezellen die natuurlijk zonder meer opofferingen moesten doen ten behoud van het geloof. Zo waren er die de hijra verrichtten, maar hun gezinnen in Mekka achter moesten laten. Zo waren zij die als gebroken gezinnen, het ene deel van het gezin ging naar Medina en het andere deel van het gezin bleef in Mekka bij de vijandige Quraysh. Quraysh was natuurlijk vijandig tegenover mensen die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgden en in hem geloofden. Dus was je als moslim achtergebleven in Mekka, ja, dan had je het zwaar te verduren. Omdat jij als vijand gezien werd door de heersende Quraysh aldaar. En dit waren natuurlijk de mensen die de profeet en het geloof hoog hadden zitten en dus de opofferingen daarvoor deden. En het zit hem dus niet in de beweringen die bepaalde groeperingen hebben wanneer deze tijd van het jaar aanbreekt en beweren dat zij van Mohammed sallallahu alayhi wasallam houden en dus festiviteiten organiseren in navolging of in teken van hem sallallahu alayhi wasallam. Nee, de echte opofferingen, dat zijn de bewijzen van de liefde voor jou van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Het volgen van het voorbeeld hiervan en van het voorbeeld van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dat bewijst jouw liefde voor hem sallallahu alayhi wasallam. Ook wanneer er overleveringen worden aangehaald en over de profeet sallallahu alayhi wasallam gesproken wordt, dan zie je zij die werkelijk van Mohammed sallallahu alayhi wasallam houden in stilte luisteren naar dat wat voorgedragen wordt. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Verhef jullie stemmen niet boven de stem van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En dit is een blijk daarvan, dat wanneer er over Mohammed sallallahu alayhi wasallam gesproken wordt en overleveringen van hem aangedragen worden, dat je in stilte er naar luistert. En hetzelfde geldt voor het luisteren natuurlijk naar de Koran. Wa idha quriya alayhimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. In de Koran zegt Allah natuurlijk aan het einde van Surat al-A'raf, wanneer de Koran aan hen voorgedragen wordt, dan luisteren zij stilzwijgend toe. En zo dienen wij om te gaan met het voordragen van de Koran en natuurlijk ook met de overleveringen van de profeet als die voorgedragen worden. En toen de dag aanbrak dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam zou vertrekken naar Medina, had hij natuurlijk zijn metgezel nodig. En hij verkoos Abu Bakr boven alle anderen om met hem mee te gaan op reis. En toen hij op dat moment van de dag waarop de mensen normaal gesproken een dutje houden, dus waarop het heel rustig was in de straten, in de stad, ging hij stiekem naar het huis van Abu Bakr, klopte aan zijn deur en vertelde aan hem: laat iedereen die zich nu in jouw huis bevindt deze ruimte verlaten, want ik heb je iets belangrijks te vertellen. Met andere woorden, ze mogen het niet horen, ze moeten weg. Waarop hij, Abu Bakr, zei tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: laat hen, zij zijn familie, zij bij hun wat zij horen is veilig. Waarop hij sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei: de tijd is aangebroken dat wij op hijra moeten gaan en ik wil jou als mijn metgezel hebben tijdens deze reis. Waarop Abu Bakr lachte, glimlachte uit blijdschap, maar die blijdschap zo groot werd dat hij ervan moest huilen. Hij moest huilen uit blijdschap. En Aisha, die dit vertelt, zij was toen nog een klein meisje, die vertelde dat zij haar vader nog nooit op die manier heeft zien huilen. Zo uitbundig. Uit blijdschap heeft zien huilen omdat hij Mohammed sallallahu alayhi wasallam mocht vergezellen in zijn reis naar de hijra. Nou zou je denken, maar die reis van Mekka naar Medina, dat was toch een gevaarlijke reis. Dat was toch een reis waar hun leven op het spel stond. Er stond een losprijs op hun hoofden. Wanneer iemand hun kon opjagen en levend of dood terug konden brengen naar Mekka, dan zouden zij 100 kamelen krijgen als bonus, als beloning. En wie zou dat niet willen in die tijd? 100 kamelen is een ontzettend grote bezitting. En een grote prijs. En er waren inderdaad mensen die op hun afstapten om hun op te zoeken en hun te vinden en terug te brengen naar Mekka. Daarover inshallah iets later wat meer. Maar je ziet dat Abu Bakr hier in dit verhaal, met gevaar voor eigen leven, toch nog blij is om Mohammed sallallahu alayhi wasallam te beschermen. Ook ten behoud wederom van het geloof. Omdat het geloof veiliggesteld moest worden. En de verkondiging verder vanuit Medina moest plaatsvinden. Want in Mekka was daar geen ruimte en plaats meer voor. En de leerstelling die we hieruit halen, is het geduld wat Mohammed sallallahu alayhi wasallam had bij de verkondiging van zijn boodschap. Want in Mekka is hij 13 jaar verbleven en hij had maar iets van 114 mensen als volgeling. Iets meer dan 100 mensen als volgelingen. 13 jaar lang heeft hij zich ingezet. Met gevaar voor eigen leven, verjaagd, bespuugd en beledigd en bedreigd, hij is ook nog naar Taif gegaan om te vluchten. Maar hij heeft in die tijd, in die 13 jaar, alleen maar 114 mensen als volgeling gehad. Maar in zijn reis van Mekka naar Medina en zijn ontmoeting met mensen, heeft 80 mensen zich tot de islam, hebben 80 mensen zich tot de islam bekeerd. En dit is een van de vruchten van het geduld wat hij opbracht in Mekka. Vervolgens, toen hij in Medina was, is van daaruit natuurlijk de islam veel sterker gaan bloeien en groeien. En dat is vanwege de zaden die hij heeft geplant in Mekka. Met zijn boodschap en het geduld wat hij daarbij betrachtte, zodat het uiteindelijk, de verkondiging van zijn boodschap, een succes werd. En zijn investeringen beloond werden. En dit geduld wat hij opbracht is wederom een leerstelling voor ons. Dus we leren ook dat dit geloof niet alleen een geloof is van binnen. Dat je van binnen gelooft. Nee, je moet ook echt daadwerkelijk het uiten, doen, ondernemen, praktiseren. En vervolgens daarin geduldig zijn. En zo, alleen zo, zul je dan een succesvolle gelovige zijn en de vruchten plukken van jouw geduld. Want als wij iets vragen aan Allah, als wij iets vragen, dan vragen wij altijd het meest complete, het beste ervan. Wij willen het beste. Wij vragen Allah bijvoorbeeld, Jannat al-Firdaus al-A'la, de beste, de hoogste niveau van de Jannah. Maar denk je dat dat makkelijk te verkrijgen is? Nee, je moet doen. Je moet werken en je moet er geduldig voor zijn. De beloning is vervolgens aan Allah. Maar vraag en streef naar het hoogste en handel daarnaar. Degene die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam achtervolgde tijdens zijn reis van Mekka naar Medina, was een van de mensen, was Suraqa ibn Malik. En deze Suraqa was natuurlijk dus een ongelovige, want hij wilde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doden en brengen naar Quraysh. Maar keer op keer, wanneer hij pogingen ondernam om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te pakken, te grazen te nemen, trof hij wonderen aan, die hij zelf niet kon verklaren. Een van die dingen was dat zijn paard ineens uit het niets in het zand zakte. Terwijl Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in zijn zicht was en met zijn rug naar hem toegekeerd, zakte zijn paard in het zand, hij met hem erop. En een van deze dingen, dit was een van de vele wonderen die hij tegenkwam, waarin hij zag dat hij tegengehouden werd om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te pakken of te dwarsbomen, en dit alleen maar afkomstig kon zijn van de Heer der werelden. Toen hij dit allemaal had ervaren, ging hij terug naar Quraysh. Zijn missie was gefaald. En hij heeft vervolgens Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verdedigd en Quraysh op een dwaalspoor gebracht die achter hem aan wilde gaan. Hij zei niet dat Mohammed die kant op was gegaan, maar de andere kant op. Om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te beschermen. Uit respect wat hij op dat moment al had verkregen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Terwijl hij nog steeds kafir was, ongelovig. Had hij nog steeds dus dat opgebracht voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En deze hijra dus, beste mensen, is een specifieke hijra voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Er is ook een hijra die algemeen van aard is en voor ons allemaal geldt. De hijra, dus het verlaten van een zondig leven. Of een leven in ongehoorzaamheid. Of een leven gevuld met bidda. Een leven die je vult met aanbiddingen die niet voorgeschreven zijn. Door de profeet of door Allah. En dat is een leven dat wij ook dienen te verlaten. Een zondig leven verlaten. En als het nodig is, de plek waar je bent, die jou steeds trekt naar diezelfde zondes, ook verlaten. Om uiteindelijk een hijra te plegen naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. In gehoorzaamheid en aanbidding. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.